Goedemiddag gemeente en alle die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom op deze tweede dienst op de eerste paasdag. Vanmiddag op dominee Boot voor te gaan en hij wil preken uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, versen 12 tot en met 28. 1 Korinthe 15. Van 12 tot 28. De psalmen die wij vanmiddag willen zingen zijn psalm 132, de versen 1 en 12. 143, vers 10. Psalm 68, de versen 16. En 17. Psalm 145, vers 5. Psalm 89, de versen 7 en 8. Ik zal het voor u herhalen. We zingen Psalm 132, de versen 1 en 12. 143, vers 10. 68, de versen 16 en 17. 145, vers 5. 89, de versen 7 en 8. Schriftlezing uit 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 28. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 132, daarvan het eerste en het twaalfde vers. Gedenk aan David, aan zijn leed, gedenk de dure gezworen eed die hij, o Heer, u plechtig deed. Psalm 132, 1 en 12. We willen eerst met elkaar belijdenis van het geloof afleggen. We willen dat doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna Psalm 143, vers 10. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om de oordelende levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. We willen vanmiddag uit de Bijbel lezen, uit de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15, daarvan vers 12 tot en met vers 28. 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met vers 28. En daar schrijft Paulus over de opstanding van de doden. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want we hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is ook uw geloof zinloos. En u bent dan nog in uw zonden. Dan ook zij die in Christus ontslapen zijn, zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is eersteling geworden van hem die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus, allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader heeft en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft niet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem de dingen, alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf, alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Hier eindigt onze schriftlezing. Zullen we de Heer een zegen vragen over deze diensten om de leiding van de Heilige Geest? Heere, getrouwe God in de hemel. U die we net beleden hebben als de Vader, als de Zoon en als de Heilige Geest. U van wie we vandaag op deze eerste Paasdag mogen denken, mogen vieren, mogen weten. Dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit de doden is opgestaan. En zo de zonde, de wereld, de duivel, te overwinnen. U, de heerlijke, de heilige God in de hemel. Die naar deze aarde kwam om zondige mensen met uzelf te verzoenen. Heere, uw naam loven wij en uw naam prijzen wij. Heer, als we dan ook op deze middag weer hier in de kerk en ook deze dienst thuis mogen meeluisteren en mogen meeleven, beleven, dan danken we u daarvoor. Dat u ons het geeft dat we vanmiddag hier mogen zijn met elkaar. Dat we mogen zingen. En dat we nu op dit moment met elkaar ook onze handen mogen vouwen. En ons tot u, de Heer in de hemel, ook mogen richten. En Heer, zo komen wij tot u. Wij bidden u, wilt u uw zegen geven over de bediening van uw woord. Uw zegen geven over het woord dat we zo even met elkaar gelezen hebben. Dat machtige woord van de opstanding uit de doden. De echo van het opstandingsevangelie. Het teken van hoop. Teken van geloof en het bewijs van uw liefde. Heren, wij bidden u, wilt u uw geest geven, ook in het midden van ons. Dat u geven dat uw Zoon en dat u door uw zoon ook centraal ook mag staan in deze dienst, dat u door uw Heilige Geest onze harten aanraken. Ons focussen op uw woord en op de opgestane Heer. En dan weet u ook wat er op dit moment in ons leven speelt, wat er op dit moment ook in ons hart speelt, waar we aan denken, waar we mee bezig zijn. Heren, dan is het ook een zegen dat we mogen weten dat u niet blinde aanbidding vraagt. Dat u weet dat wij mensen zijn met onze eigen dingen en onze eigenaardigheden. Dat wij mensen zijn die soms vervuld zijn en vervuld kunnen zijn met zorgen en met verdriet en met moeite. En dat u dan in uw woord ook zegt ook dat we tot u mogen komen. Heren, wat een zegen en wat een voorrecht. Dat bij wat er ook gebeurt, of we verdrietig zijn, of we blij zijn, of we dankbaar zijn, of we in nood zijn, dat we mogen weten dat u de God bent die ons hoort en die ons wilt verhoren. En zo komen we ook deze middag tot u. Dat u zegen geven, niet alleen over deze dienst, maar ook over ons eigen persoonlijke leven. U weet wat wij nodig hebben. U weet wat ons op dit moment bezighoudt. U weet waar we mee zitten. U weet waar we blij mee zijn. En heren, dan mogen we al die dingen voor u neerleggen. En ieder van ons persoonlijk. Dat u een God bent die, waarop we ons vertrouwen mogen stellen. Omdat u een God bent die inderdaad, zoals we vandaag ook mogen gedenken, die bent opgestaan, uit de doden opgewekt door de Vader. En dat zoveel kracht geeft. Dat u ons oproept om af te sterven aan onszelf en op te staan in een nieuw leven. Geef dat we dat mogen zien. Wilt u dat in ons leven bewerken. En geef dat we daar ook van harte ja en amen op mogen zeggen. We bidden u voor onze gemeente waar we deel van uit mogen maken. We bidden u om uw zorg daarover. Liefde voor elkaar. We bidden u voor onze predikant, zijn gezin. We bidden u voor de Broeders Kerkenraad. Heer, als we zien en als we merken dat een kleiner wordende gemeente soms voor ons gevoel tot een last is. Maar laat van ons gezegd mogen worden en laten we daarop mogen pleiten. Wat u zegt in uw woord dat u kleine kracht hebt. Maar dat die kleine kracht ook van ons mag uitgaan. Wie we ook zijn, hoe we er ook aan toe zijn, heren. U bent een God die wonderen kan doen en die nog steeds wonderen doet. Geef dat we dan ook dicht bij u mogen leven. Geef dat we u mogen volgen. Persoonlijk, maar ook als gemeente en leer ons dat we u mogen gehoorzamen. We bidden u voor het werk in uw koninkrijk. Ver weg, op plekken waar u voor uw naam nog niet zo lang wordt verkondigd. Uw naam ook wordt bekendgemaakt, ook op plekken dichterbij, waar mensen ook uw naam ook verkondigd worden. En dan bidden we u, Heere, wilt u geven dat vrucht mag dragen. Niet alleen hier, maar ook dichterbij, maar ook ver weg. Dat uw woord in een toebereide aarde mag vallen. En dat talloze mensen gebracht mogen worden vanuit de duisternis naar uw wonderbaar licht. Wij bidden u voor onze overheid. Onze plaatselijke overheid, als in deze tijd van het jaar de colleges gevormd worden. Dan bidden wij u om wijsheid. Of in de woorden van onze belijdenis, omdat we als kerk ook een stil en een goed en een gerust leven mogen hebben. Wij bidden nu voor onze overheid om wijsheid. Als er crisis dreigt, dat de juiste mensen de juiste beslissingen ook mogen nemen. En dat ze niet voor zichzelf gaan, maar willen dienen. En geef dat we als christenen niet met gebalde vuisten of met verachting over onze overheid spreken, maar geef dat we als christenen onze handen mogen vouwen en mogen bidden dat uw koninkrijk ook mogen komen en om kracht voor onze overheden. Wilt u uw zegen geven, ook over deze dienst, in het zingen, in het bidden, in het spreken, als we uw woord ook mogen horen. Heere, het wacht alles op uw zegen. Dat u het werk van de boze dan ook verbreken. En laat ook deze dienst op deze Paasdag mogen eindigen. In uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij bidden u dit in de vergeving van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar ter inleiding op de preek zingen Psalm 68, vers 16 en vers 17. Psalm 68, vers 16 en vers 17.
Thank you.
De tekst voor de preek vindt u in het gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar, 1 Korinthe 15, daarvan vers 25. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De preek willen we met elkaar zingen, Psalm 145, daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, vers 5, na het amen van de prediker. Gemeente des Heren, de tekst voor de prediking van deze middag. Om die handen en voeten te geven. En als we dan rondkijken in de wereld om ons heen. Dat voelt u wel aan, dat is niet zo eenvoudig. Maar als wij naar buiten gaan en alle dingen op ons in laten werken, dan kun je zeggen dat wij in een maatschappij leven, in een wereld leven die zich kenmerkt door beheersing. Waar we de grote zorgen en de problemen die op ons afkomen, toch vooral zelf moeten oplossen. En zelf oplossen. En in de wereld om ons heen wordt eigenlijk nauwelijks rekening gehouden met de Here in de hemel. Laat staan met een God die regeert. Dat is één. En dan nog een tweede. De manier van spreken in 1 Korinthe 15 over de dood. Dat eigenlijk diametraal tegenover ons spreken vandaag. Over de dood. Dood is dood. Horen we, de dood hoort bij het leven. En wij met onze welvaart, we moeten de dood integreren in ons leven, in ons bestaan. En als we er dan toch mee te maken hebben, dan begraafplaatsen vaak zo ver mogelijk bij ons vandaan, buiten de stad, buiten het dorp. En dan vers 26. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Sterven, de dood, als vijand. Dat is diametraal andere koek dan in onze maatschappij leeft en de reclame wil schetsen. Omarm de dood als een vriend. Gemeente, dan kun je wel denken van, ja, ach, dat is buiten de kerk. Maar u en ik, wij ademen dat helemaal in en uit. En hoe je het vaak ook wendt of keert, je wordt er altijd op de een of andere manier door beïnvloed. Misschien nou niet zo dat u op dezelfde wereldse manier gaat denken, maar dat moeten we ook niet meer onderschatten. Misschien wel op een andere manier. De dingen die bij Paulus in de schriftlezing van deze middag volkomen zekerheid hebben. Hebben ze dat bij ons ook? Christus regeert, zegt Paulus. Over mijn leven, zegt hij. Hij heeft overwonnen. Maar wat merken we van deze belijdenis? Wat merk je van deze belijdenis thuis of op je werk? En we hebben misschien vanmorgen gezongen, Christus is opgestaan, hij is overwonnen, hij is de opgestane paasvorst, hij moet als koning heersen. Maar het koningschap van de Heer Jezus, dat is voor ons soms zo onvoorstelbaar moeilijk te zien. Niet alleen in ons eigen persoonlijke leven, maar ook in de wereld om ons heen. In de wereld om ons heen draait het toch om heel andere dingen te gaan. Gaat het toch om heel andere dingen, om wie onze economie staat of valt, de dreiging van een energiecrisis, een economische crisis. Grote schulden. En je hoort niet alleen jongeren in de kerken tegen je zeggen, ik zie en ik merk soms zo weinig van de overwinning van Pasen, waar we over zingen, waar we over lezen. En hoe kan ik dat nou ooit geloven? En we zingen wel dat Christus regeert, maar als we eerlijk zijn, is het veel meer onze welvaart die regeert. Het is Pasen geweest en dan verlies je een geliefde nog gewoon door de dood. Het lijkt niks veranderd te zijn. Is Christus wel overwinnaar? Is Pasen een overwinning of is Pasen een illusie? Is Pasen een mooie droom? Dat is iets waarover al eeuwen is nagedacht in de kerken. Dat is iets dat zijn vragen die het woord van God ook niet uit de weg gaat. En wat is er dan ons beter om ons vanmiddag ook te richten en ons te laten voeden? Niet hoe wij de wereld om ons heen zien, maar hoe Christus de wereld om ons heen ziet. Want dat biedt een totaal ander perspectief, dat is verrassend, dat is vertroostend, want dat staat in het perspectief van totdat hij komt. En daarom het thema voor de preek is: Christus is koning. Hij regeert in de eerste plaats uit kracht van zijn verleden. Hij strijdt in het heden. En als derde, hij overwint in de toekomst. Hij regeert uit kracht van het verleden. Strijdt in het heden. En overwint definitief in de toekomst. Gemeente, u zult weten dat de tekst van de prediking van deze middag in een hoofdstuk staat waarin de opstanding van de doden van de Heer Jezus Christus en de betekenis van de opstanding van de doden ook in alle toonaarden wordt bezongen. 1 Korinthe 15. En om duidelijk te maken dat het opstanding van de dood een centraal leerstuk is, dat het in het christelijk geloof dat staat of valt met de opstanding uit de doden, gaat Paulus in het begin van 1 Korinthe 15 wijzen op de zekerheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan wijst Paulus in de eerste plaats erop dat het niet alleen maar de schriften zijn die ervan getuigen dat de Heer Jezus moest lijden en moest sterven. Maar vervolgens gaat, en dan vervolgens moest, ging opstaan, maar vervolgens gaat Paulus ook allerlei mensen naar voren halen die zeggen dat ze de Heer Jezus, de opgestaande Heer Jezus, met eigen ogen hebben gezien. Hij is gezien van Petrus. Hij is gezien van Jacobus. Hij is gezien van meer dan 500 broeders op één moment. En wil Paulus zeggen, als je het niet wilt geloven, ga het dan maar eens aan deze mensen vragen. Want het merendeel van deze mensen die Jezus met eigen ogen gezien hebben, is nog springlevend. Vraag deze mensen en ze zullen je zeggen, het is echt waar. Jezus is opgestaan uit de dood. En daarom klinkt bijt een scherpe vraag aan Paulus aan de gemeenteleden. Hoe zeggen nou sommigen onder u dat er geen opstanding van de doden is? Gemeente van Korinthe, hoe haal je dat in je hoofd? Je maakt daarmee de prediking zonder inhoud. Je maakt daarmee geloof zonder inhoud. Je maakt daarmee de prediking leeg. En het geloof leeg. En het is alsof Paulus wil zeggen, je moet er niet aan denken dat niet gebeurd is. Dat Christus niet is opgestaan uit de doden. Want dan zou heel het geloof, heel uw geloof, heel ons geloof op zand zijn gebouwd. En als er een keer een storm overeen komt, of als een keer de duivel in jullie midden blaast, dan liggen jullie allemaal ondersteboven, want je mist het fundament Je mist in de grond van de zaak de Heer Jezus Christus zelf. En je mist in de grond van de zaak de zaligheid zelf. Als je dat niet gelooft, dan ga je verloren. Waarom stelt Paulus de dingen zo onvoorstelbaar scherp? Nou, gemeente, dat lezen we in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. Opstanding, dat wordt volledig verbonden met de kern van het christelijk geloof. De opstanding, dat heeft alles te maken met de verzoening. Want daarmee betuigt de Heer dat hij niet alleen de dood is ingegaan, maar dat hij ook de dood heeft overwonnen. En dat de opstanding van de dood ook de verzoening en de gerechtigheid verkondigt en vertolkt. Omdat genade roemt tegenover het oordeel. Christus, zegt Paulus, heeft de straf, heeft de dood als de straf op de zonde, heeft hij overwonnen. En precies daarvan is de opstanding het meest overtuigende bewijs. En vul dan niet zelf in hoe God een mens redt. Denk niet dat je zelf beter weet dan de Heere God. Bereid niet je eigen stokpaardjes. En stel je niet tevreden met een godsdienst van je eigen denken. Want daar bedrieg je je mee. Dat is een geloof zonder inhoud. Dat is ongeloof. Misschien zou je er zomaar onze eigen tijd naast kunnen leggen. En dat bedoelt natuurlijk niet dat er in onze tijd ook heel veel mensen zijn die natuurlijk ernstig aan de opstanding van de doden twijfelen. Mensen die frank en vrij beweren, opstanding is onmogelijk, want er is nog nooit voorgekomen dat iemand is opgestaan uit de dood. Die kist, die wordt echt niet leeg. De discipelen, die hebben gewoon gedroomd dat ze Jezus zagen. Maar dan bedoel ik, om het wel dichterbij te brengen. En misschien herkent u zich daar dan ook zelf wel in. Mensen die ja, wat tevreden zijn met een halve waarheid. En de andere helft met haar eigen believen invullen. Ze tegen je zeggen van Christus is toch gestorven voor de zonde van de wereld. Waar zou ik me dan voor druk over maken? Dan ben je toch gered, als ik maar geloof. Of misschien anderen zeggen, ik ben zonder en ik kan niks. Ik ben dood in zonde en in misdaden. En als God in mijn leven komt en wil komen, dan komt hij vanzelf. En daar hopen we dan maar op. En ondertussen leef ik mijn eigen leventje. En eigenlijk lijk je daarmee een beetje op de gemeente van Korinthe. De dood van de Heer Jezus, ja, de dood van de Heer Jezus, ja, daar staan we met z'n allen helemaal achter. Dat is geen enkel probleem en dat is geen enkele discussiepunt. Maar dat opgestaan zijn, dat hij opgestaan is uit de doden, dat is onmogelijk. En dan zegt Paulus, ja, maar met die halve waarheid ga je wel verloren. Jouw vermeende geloof, dat is in de grond van de zaak daarmee ongeloof. En daarmee is Paulus' pleidooi eigenlijk één oproep, één pleidooi om te buigen voor de Christus van de Schriften. En het is alsof Paulus zijn lezers toeroept: stel je niet tevreden met een halve waarheid, met een halfslachtig leven, maar buig voor hem en zie wat een geweldige macht en kracht het is dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij is de koning van Pasen. Hij is de koning van het kruis. Hij is de opgevaren Messias naar de hemel, de Zoon van God, de verhoogde Christus en gemeente van Korinthe. Dat zuig ik niet uit mijn duim. Maar dat heeft hij zelf gezegd: ik heb alle macht in hemel en op aarde. En daarom moet hij als koning heersen. Gemeente, dat is niet maar een klein menselijke voorstelling. Maar daar is het woord van God vol doordrongen. Hij moet als koning heersen. Hij moet. In dat werk, en dan hoor je daar in het raadsplan van God doorklinken, het rust in het welbehagen van God. En van dat goddelijke moeten, daar komen we heel wat keertjes in de Bijbel tegen, de zoon des mensen die moest lijden en die moest sterven, hij moest begraven worden, hij moest ten derde dagen opstaan en zo moet hij tussen hemelvaart en wederkomst, moet hij als koning heersen. Zeg maar als vervulling van de raad van God. Dat zo zijn verlossingswerk kracht gestalte krijgt. Hij moet Christus als middelaar. De leeuw uit de stam van Juda, hij is de koning van hemel en van aarde. Hij is de koning uit kracht van zijn dood en van zijn opstanding. En tegelijkertijd in het heden strijdt hij voor dat koningschap. Totdat hij, zegt onze tekst, al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Dan komen we bij ons tweede. Want Paulus die legt met deze woorden een getuigenis af hoe we dus dat koningschap van Christus dan ook voor vandaag moeten verstaan. En Paulus die doet dat met behulp van een citaat uit de Psalmen, uit Psalm 110. Christus, zegt hij, die heerst te midden van de vijanden, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Misschien moeten we dan wel zeggen van de darmen zo weinig, bitter weinig soms zien van het koningschap van de Heer Jezus. Omdat het lijkt alsof de machten van de wereld en die om ons heen het voor het zeggen hebben. En dat er daarom zo ontzettend veel mensen zijn die in de greep zijn van de duistere machten en van de zonde en van de duisternis. Die vijanden van de Heer Jezus Christus. Die zijn niet met pensioen, die zitten allemaal niet opgesloten in een hok. Nee, die zijn volop actief. De vijanden die zijn nog lang niet onder zijn voeten. Het is alsof je op de achtergrond Petrus hoort. De Satan, dat is een brullende leeuw. Niets en niemand ontziende. Maar, zegt Paulus, er is wel één hoop. Pasen. De opstanding van de Heer Jezus, die heeft het licht gemaakt. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus is er hoop. Met Pasen is het begonnen. Pasen is nog niet het einde, nog niet. Eén voor één worden de vijanden onder Christus voeten gelegd. Eigenlijk is dat het antwoord van Paulus. Als je hem vraagt, Paulus, wij merken ze zo weinig van die opstandingskracht van de Heer Jezus. Daar zien we zo ontzettend weinig van in ons leven. Want wij zien met eigen ogen, met open ogen, heel onze omgeving langzaam afdrijven van de Heer. En waarom grijpt God dan niet in? Waarom grijpt Hij niet in het leven of in mijn leven in? En waarom laat Hij zich niet duidelijker kennen? En gemeente, dan gaat Paulus niet zitten meetreuren. En dan gaat Paulus ook niet zeggen hoe boos de tijden en hoe verdrietig de tijden wel niet zijn. Integendeel, Paulus die is overtuigd van Christus koningschap. Eén voor één, zegt hij, zullen de vijanden onder zijn voeten worden gelegd. Al lijkt het alsof ze vrij spel hebben. In werkelijkheid hebben ze dat helemaal niet. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zegt de schrijver aan de brief van de Hebreeën. Maar nu, op dit moment, zien we hem nog niet. Ik weet niet dat herkenbaar is. Als je de afgelopen weken bij een open graf hebt gestaan, dan zie je de Heer Jezus Christus nog niet. En je leest de Heer Jezus Christus ook niet af van het wereldnieuws, niet één op één. Je ziet eerder het tegenovergestelde, machten van de duisternis, machten van de zonde, machten van de ikgerichtheid. Het lijkt hand over hand toe te nemen. Maar laat dat je niet in twijfel brengen. Maar laten we luisteren naar Paulus, naar het woord van God. De Heere regeert en de Heere strijdt. Wij zien, zegt Paulus, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Christus is koning, ook nu. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En hij heeft alle macht om u, die er helemaal niks van wil weten en niks van wil zien, niks van kan zien, te trekken. Omdat hij de levende is. Want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, de levende. Je kunt hem zien met de ogen van het geloof. Je ziet hem en je beleidt het. Heere, u bent ook mijn koning en mijn Heer. Vijanden te over. Maar hij moet als koning heersen. Gemeente, dat is altijd het credo geweest van de christenen door alle tijden. In tijden van voorspoed, maar ook in tijden van vervolging. Dat koningschap van de Heer. We denken aan Guido Dupré, als die de marteldood sterft. Spreekt hij twee Latijnse woorden. Regem habemus. Wij hebben een koning. Want God is ons een God, is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. En tegelijk dan, hoe kan het dan dat die machten van het verderf dan zo onvoorstelbaar veel speelruimte krijgen? Waarom overwint de Heer Jezus Christus dan sinds hemelvaart die vijanden stap voor stap? Waarom doet de Heer het zo? Waarom heeft het kwade in deze wereld zo'n ongelooflijke macht? En waarom is de koningsheerschappij van de Heer Jezus niet voor iedereen zichtbaar? Gemeente, wij zijn mensen, wij zijn met ons kennis ten dele. En ik denk dat we ook eerlijk tegen elkaar moeten zeggen dat we daar geen pasklaar en geen passend antwoord helemaal op hebben. De Heere, inderdaad, die gaat zijn eigen weg. En wat wij doen, wij tasten en wij zoeken, wij mogen zoeken en wij mogen tasten naar antwoorden op Gods woord. En blijkbaar is er van de kant van die duistere macht, is er een uitermate taai verzet. En die duistere machten die geven zich niet zomaar gewonnen. Die geven zich de strijd, die vraagt tijd. Christus is koning. Hij moet als koning heersen. Het opstandingsevangelie. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En vijanden die krijgen alle tijd, krijgen alle kans om zijn vrienden te worden. Dat is de lijn van de schriften. Zo is de Heer. Vijanden, die worden elke keer genodigd. Laat u met God verzoenen. De tijd is nu. De dag van de zaligheid. Christus, hij strijdt in het heden, zodat vijanden met hem worden verzoend. En als de Bijbel dan over vijanden spreekt, en als er zo'n belijdenis dan over vijanden spreekt, dan is dat helemaal in navolging en een echo van de schrift. Vijanden, dat zijn niet alleen maar goddeloze machten en goddeloze dingen. Vijanden, dat zijn niet alleen de mensen in de wereld om ons heen die vijandig staan tegenover het evangelie van Christus. Vijanden van God, die komen altijd heel dichtbij. Dat bent u, dat ben ik. Als je Christus niet kent, en als je hem niet kent in de kracht van zijn opstanding. En gemeente, wat is het dan een geweldig wonder dat we dan juist in de Bijbel lezen dat de Heilige Geest het is die die vijandschap overwint, kan overwinnen en zal overwinnen. En dat het woord van God je hart en je leven verbreekt en dat de Geest alle vijandschap kapot maakt. Zodat je buigt. En dat je de Heere gehoorzaamt. En dat Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heilige Geest die alle vijandschap in je leven heeft verbroken en de liefde tot de Heer in je hart werkt en opbloeit. Dan gun je het aan iedereen. En is die notie van de vijandschap geen bedreiging. Maar een aansporing tot gebed. Heren, laten al die vijanden, laten ze vrienden van u mogen worden. Heren, toon uw heerschappij aan hen die u nog niet kennen. Zo leer ik te buigen voor deze mijn koning. Gemeente, dan is er nog wat. En dan komen we bij het derde. Want Paulus die noemt tenslotte nog één vijand uitdrukkelijk bij zijn naam. Dat zien we in het vers na ons tekstvers, de dood. Paulus zegt, de dood, dat is de allerlaatste vijand. De allerlaatste vijand die teniet wordt gedaan. Dat is de dood. Dus sterven en de dood wordt hier dus vijand genoemd. Vijand van het leven. Vijand van de mens. Dan kunt u misschien zeggen van ja, dat spreekt toch eigenlijk vanzelf. Want hoe haak je en hoe hang je u en ik, hoe hangen u en ik nou aan het leven? En denk nou zelf van ook als je ouder geworden bent, dan probeer je dat dood zo ver mogelijk van je af te schuiven. Maar u weet net zo goed als ik dat als de dood komt en de dood die komt, dat die niets en niemand ontziet, jonge mensen. Die worden plotseling uit het leven weggeroepen. En de dood die scheurt de teerste banden helemaal stuk. En je kunt uit alle macht vechten tegen de dood. Maar uiteindelijk vecht je je dood. De bekwaamste artsen vechten voor je leven. Maar uiteindelijk tot het einde van het gevecht luidt wij. Wij kunnen helaas niks meer voor u doen. We moeten het opgeven. Je vecht. Je strijdt. Het helpt uiteindelijk niks. Het leven glipt je uit de handen. De dood. Inderdaad een vijand. Misschien moeten we wel zeggen dat... Dat in onze cultuur, in ons leven, om ons heen, de meerderheid van de mensen zal zeggen dat, ja, ach, de dood, dat is wel erg, maar dat is niet een vijand. Omdat mensen zeggen van, ja, we zijn toch mensen die eindig zijn en we moeten er nog van ophouden weten. De dood, dat is een gewone zaak, die hoort helemaal bij het leven, een afronding, een soort punt achter je leven. De Bijbel spreekt heel anders over de dood. De dood, zegt de Bijbel, is en blijft een vijand. De dood is niet je vriend, dat is niet een natuurlijke zaak. De dood is het gevolg van de zonde. En daarom klinkt des te meer en des te rijker het woord van onze tekst. De laatste vijand die teniet gedaan wordt. Dat is de dood. En je zou bijna kunnen zeggen, hier hoor je de paasklokken. Luiden boven de doodsklokken. Want ook deze taaie vijand, die moet het uiteindelijk gaan afleggen. De dood is nog niet teniet gedaan. Maar zegt Paulus, de dood zal uiteindelijk teniet worden gedaan. Christus is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. De overwinning op de dood is al in gang gezet. En die overwinning die zal uiteindelijk volkomen bereikt worden. Bij de wederkomst van de Heer Jezus. Gemeente, wat een perspectief. De laatste vijand die teniet wordt gedaan. Paulus die legt daar ongetwijfeld heel veel troost in. Alvast. Maar is die troost er ook voor u en voor jou? Ken ik die troost? Ja, zegt u, hoe kan ik dat weten? Als we even doorbladeren naar onze tekst, dan ziet u dat Paulus daar een heel ander antwoord op geeft. Dat antwoord dat staat in vers 23. Die troost is er voor hen die van Christus zijn. Eigenlijk is dat een heel eenvoudige, maar diepe uitdrukking. Troost is er dus als je het eigendom van de Heer Jezus Christus mag zijn. Als je van Hem mag zijn. Die door zijn liefde jou gezocht heeft en met zijn bloed jou gekocht heeft. U en ik, we zeggen wel eens tegen elkaar, bij wie hoor jij? Van wie ben je er een? En eigenlijk kun je die vraag zo ook vanuit de schrift ook naar ons eigen leven voorleggen. Van wie bent u er een? Van wie ben ik er een? Ben ik er een van Christus? Ja, zegt de schrift, dat kan alleen als ik mijn vertrouwen op Hem stel als mijn borg en zaligmaker. En daarom stel uw vertrouwen op Hem. Al is het met een gebed, Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar weet dan vanuit de schriften, dat als je het van Hem verwacht, wie in het geloof op Jezus zit, die vreest voor dood en helle niet. En daarom, je bent van Christus, of je bent in Adam. En als je niet van Hem bent, dan hoor je bij het rijk van de vijand. En daarvan zegt de schrift, dat rijk, dat zal uiteindelijk teniet gedaan worden. En gemeente, laat dan daarom bij u en bij jou en bij mij geen onzekerheid bestaan, bij wie we horen. En van wie we er eentje zijn. Daar kunnen we toch niet op wagen. En laten we met ons hele leven voor het eerst, maar elke keer weer, tot de Heere uitgaan. Open en eerlijk. Heere, ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Wat het betekent om u als koning te zien. Om u als koning in mijn leven te kennen. En daarom kom over. En gemeente, vanuit de schriften mogen we dan weten dat Hij komt. Dat Hij dan over zal komen en dat Hij zijn verhoogde handen op je legt. Genade zij u en vrede. Ik ben gekomen, ik de vorst van Pasen. want ik moet als koning heersen, totdat ik al de vijanden onder mijn voeten gelegd zal hebben. En ik heb ook jouw vijandschap gebroken. En ik ben ook uw koning en uw heerschap en uw Heer. Gemeente, zullen we daarvan zingen? Zullen we daar niet om vragen? Toon mij uw heerschappij. En ik zal leven. Amen. Zullen we eindigen met dankzegging. Heere, u bent koning. U bent opgestane vorst van Pasen. De Heer Jezus Christus. En u heerst als koning. Vanuit het verleden. In het heden. En zult uiteindelijk overwinnen in de toekomst. Heere, diepe woorden. grote woorden vanuit de schriften. Grote woorden ook. Zeker als we vaak naast ons ten dele kennen leggen. Wij als mensen anno 2026 soms zo omringd voelen door die vijanden van u, dat het lijkt alsof u geen koning bent. En of dat koningschap van u een illusie is. Heren, wij bidden u. Geef ons de kracht van uw woord, de kracht van de boodschap van de apostel Paulus, de kracht om te zien dat het waar is, dat het werkelijk waar is, dat u bent opgestaan en dat zonder uw opstanding heel ons geloof, heel ons denken, heel ons redeneren, heel ons leven, dat dat zinloos is, zonder inhoud, ijdel en leeg. En Heere, dat u door de eersteling van de doden te zijn, dat u daarin hoop geeft, kracht geeft, betuigt dat u de koning bent over de hemel en over de aarde. En dat u tot de wederkomst dat ook bent. En dan het koninkrijk zult overdragen aan uw Vader. Geef dat we dat mogen zien. Dat mogen geloven. Daaruit mogen leven. Daarvan mogen zingen. Zoals zoveel andere christenen over deze wereld en in deze wereld, waarin juist woorden als deze, dat die oplichten, broeders en zusters kracht geven als ze in de gevangenis zitten, als ze gesmaad worden om uw naam, als ze angstig zijn om opgepakt te worden in tijden van vervolging. In tijden waarin de geheime politie ons op het dak zit. En op het dak zit. Heren, wij bidden u. Wilt u deze broeders en zusters sterk maken? Dat we als westerse christenen ook voor hen mogen bidden. Zoals ze dat voor ons doen. Als de duivel inderdaad rondgaat als een brullende leeuw. Voor hen en voor iedereen zichtbaar. En van ons mensen vaak zo van een andere kant, vaak zo onzichtbaar. En dan bidden we, Heere, geef dat we die mogen zien en dat we daar tegen mogen strijden. Niet uit onszelf, maar in u. En dat we mogen zien op de overwinnaar van Pasen. En dat we mogen zien dat u de strijd gestreden hebt tegen de zonde, tegen de wereld en tegen de dood. En dat het erom gaat. Dat we u daar van harte ja en amen op zeggen. En dat het erom gaat. Dat we daarin ook u volgen. Hoe moeilijk en hoe duister soms die weg ook kan zijn. Heere, geef dat we mogen leven uit dat wonder van Pasen. Geef dat we mogen leven uit dat voor ons naar de mens gesproken onmogelijke. Dat dat onze houvast is. Dat dat onze troost is. En dat dat ons anker is. Waarop ons leven rust. Heren, we mogen zo ook de avond ingaan. Wij bidden u om uw zegen over deze zondagavond. Als we nu op het punt staan om naar huis te gaan. Dan bidden we u, wilt u ons bewaren. En of u ons een goede en een gezegende avond ook wilt geven. We bidden u of u ook morgen, als het de tweede paasdag mag zijn. Of u ons dan ook een goede en gezegende dag wilt geven. Als we die dag ook mogen beginnen opnieuw in de kerk, in uw huis. U de dienaar alles geven wat hij nodig heeft. Het wonder van Pasen. De kracht, de uitwerking. En geef dat we het in alles ook van u mogen verwachten. Ik was op het punt staan ook om de nieuwe week in te gaan. Het verdere van deze week, waarvan we niet weten wat die brengen zal. Omdat er nog volop vijanden in ons leven en volop vijanden rondom ons leven zijn, Heere. Geef dat we ons oog mogen slaan op u. En geef dat we ons oog gericht mogen houden op u. En geef dat we in alle dingen dan ook door u geleid, geregeerd mogen worden. Vergeef zo ook het zondige en het verkeerde. Ook van deze dienst, dat bidden we uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar onze slotzang zingen, Psalm 89, vers 7 en vers 8. Maar daar mag ik ook nog eerst de collecte aankondigen. Dat zijn een tweetal rondgangen. Het is u wel bekend, de eerste is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen. Wij zingen met elkaar Psalm 89, vers 7 en 8. ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen en wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.